NPO Radio 1. Max.
Wij gaan iets nieuws.
That is the World Trade Center.
In de media.
The Netherlands second.
Hallo allemaal.
Op dit moment is er genoeg in onze winkels aanwezig.
De perstribune met Margreet Rijntjes.
Goedemiddag, radiomaker Jeroen Kijkinnevechten is mijn gast op afstand vandaag. Sinds juli 2018 is hij de vaste sidekick van Jan-Willem Roodbeen in het NPO 2 radioprogramma. Jan-Willem, start op. We zitten niet tegenover elkaar, maar jij zit in je eigen studio thuis.
Ja.
Corona-proof, noemen we dat.
Helemaal ingepakt, ja. Ik weet niet, het was ineens dat ik dacht van ja, ik heb alle faciliteiten hier om het te doen alsof we bij jullie in de studio zitten. En om, ik bedoel, we zijn samen natuurlijk ook radiomakers genoeg om het voor een luisteraar te laten klinken alsof ik gewoon daar ben. En ik denk, het is ook wel goed om een voorbeeld te laten zien van hey, wees creatief in het nadenken over hoe je gewoon je werk kan doen zonder dat je de deur uit hoeft. En ik voelde me ook wel een beetje mild hysterische poes hoor. Maar ik denk, nou ja, het is goed zo. Dit gaan wij fixen, Margreet.
Dat gaan wij zeker fixen. Helemaal goed, Jeroen. Jij bent elke dag te beluisteren op Radio 2. Maar luisteraars herkennen jouw stem waarschijnlijk ook wel als de vaste voice-over van RTL Boulevard. En ja, dat vond, hè, voice-over, het fenomeen voice-over, vond onze mediadeskundige Ron Vergouwen nou echt een rubriekje waard.
Ja, ik heb mijn hoofd zitten buigen over een corona-item, maar ik ben besloten, nee, laat ik nou eens gewoon zometeen een 100% corona-vrij item doen. Dus inderdaad, zometeen de leukste, de beste, de mooiste voice-overs, want het is een onderschat beroep, vind ik, op een rijtje. En dan ben ik benieuwd wat Jeroen ervan vindt.
Heel benieuwd. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Jeroen Kijkinnevechten, geboren op 14 juni 1974 in Nemmeloord. Graag een snel en eerlijk antwoord op de volgende vraag.
Ja.
Dit vind ik de mooiste stem van Nederland.
Hans Goedkoop van Andere Tijden, ben ik heel erg fan van.
Beste DJ van Nederland.
Wow, dat is wat slecht. Nou, dan zeg ik Rob Stenners.
Dit was het leukste programma dat ik ooit maakte.
Nou, daar zitten we nu wel in, vind ik, in, op Radio 2 's ochtends met Jan-Willem start op. En ook heb ik warme herinneringen aan de creativiteit bij 3FM met Ruud de Wild.nl.
Dit maakt mij geschikt als sidekick.
Dat ik goed kan luisteren naar mensen. Dat ik goed kan proberen te peilen wat iemand nodig heeft en wat er in iemands kop omgaat.
Zo start ik op in de ochtend.
Nou, ik probeer zo de tijd zo kort mogelijk te maken. Ik snoes niet, dat schijnt een uitzondering te zijn. Dat is echt dodelijk. En voor de rest probeer ik dan zo snel mogelijk me klaar te maken en in de auto te springen. Vroeger deed ik nog wel een bak koffie, maar daar ben ik mee gestopt.
Ja of nee, dit vond ik een gênant onderwerp bij RTL Boulevard.
Wat vond ik een gênant onderwerp?
Nou, dat mag jij invullen.
Oh. Dit zou ik niet weten. Nee, geen idee.
Het optreden van deze artiest zal ik nooit vergeten.
Earth, Wind & Fire, om die live gezien te hebben van de zomer bij North Sea Jazz op Curaçao. Daar stond ik echt tegenover die mannen. En ik dacht, oh, daar staan ze gewoon. Die mannen zijn gewoon hun hele leven bij me geweest. En hebben overal de soundtrack bijgemaakt. En nu zie ik ze hier gewoon rechtstreeks. Dat was fantastisch.
Van mijn bijbaantje in de fruitteelt heb ik geleerd dat...
dat ik nooit meer een baan buiten wil hebben.
Een dierbaar cadeau dat ik ooit kreeg.
Een kettingje dat ik van mijn vader heb gekregen toen hij best wel ziek is geweest en uiteindelijk genezen is. En toen aan iedereen bij ons in het gezin een kettingje heeft gegeven met een klein beschermengeltje eraan.
Ah, mooi. Deze stem zou ik graag nog imiteren.
Oh, nou, het zou wel leuk zijn om Martien Meiland echt heel goed onder de knie te hebben natuurlijk. Dat zou wel heel bruikbaar zijn nu.
Ja of nee, echt blij maak je me met...
Met lekker eten in goed gezelschap in een goed restaurant.
Reageer via Twitter met hashtag deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app.
Earth, Wind & Fire heb je live op Sint-Truiden. Ja. Wat er nog van over is dan, toch, denk ik?
Ja, dat is natuurlijk ook zo'n band die dan in allerlei wisselende samenstellingen rondreist waarschijnlijk ondertussen. Maar dat was wel dat stemgeluid van die zanger. En gewoon het hele funky geluid en met toeters. Weet je, als er goede toeters in de muziek zitten en live muziek, dan maak je mij al heel blij. En dat is natuurlijk ook het waanzinnige voorrecht van het werken bij Radio 2. Dat we zoveel live muziek in de studio hebben en al die mensen van zo dicht kunnen aanschouwen hoe ze hun werk doen en helemaal opgaan in wat ze doen. Dat is fantastisch.
Ja. Imiteren, Martien Meiland noem je. Je hebt vast al een beetje geoefend.
Ja, natuurlijk. Op, natuurlijk. Oh, wat erg. Montana. Wijn. Oh, klinkt eigenlijk best goed.
Zeker.
Oh, oké. Nou, dan moeten we even wat
meer. Kan gewoon opgenomen worden in je repertoire.
Ja. Ja. Nou, dat doe ik al heel lang eigenlijk niet meer, hoor. Dat was vroeger bij 3FM.
Ja, maar wij associëren jou daar nog steeds mee.
Oh, oké. Nou, prima. Dat is, vind ik, niet bepaald een belediging. Nee, ik vond het ook altijd heel leuk om te doen. Maar ik heb het gevoel dat dat een beetje geweest is of zo. Want we hebben het wel nog gedaan ook. Dat ik dan, of weet ik veel, Prinses Beatrix nadeed of zo. En dan waren mensen toch meteen van, nou, wat flauw. En
oh ja?
Toen dacht ik, ja. En toen dacht ik, oh ja, misschien is het ook wel geweest. Misschien was dat vroeger heel leuk en heel erg, hoorde dat bij de radio. Of misschien ben ik ook wel een stap verder ondertussen in het werk of zo. Dat ik denk, nou, dat was toen heel leuk. En nu doen we andere dingen die heel leuk zijn.
Ja. Ik kijk ondertussen naar jou op een groot scherm. We hebben een Skype-verbinding.
Ja.
Ik weet niet of je mij ook ziet eigenlijk.
Ja, ja.
Zeker. Maar goed, dit is 2020. De coronacrisis en de realiteit, hè? Jij zit hier gewoon niet tegenover mij.
Nee, maar wat ik net al zei, ik liep vanochtend hier door het huis en ik denk, ik voel me goed, ik ben fit, ik ben gezond, ik heb geen koorts, ik moet niet hoesten. En dat je dan tegelijkertijd de verhalen leest uit Italië en wat we net in het nieuws ook hoorden in Spanje, dat ik denk, mijn hemel, waar gaat dit naartoe? En wat een rijkdom is, het moet je even nagaan op welk punt we zijn. Wat een rijkdom het is dat ik me gezond voel. En dat ik denk, ik wil dat gewoon toch never nooit riskeren. En hoe klein is de moeite om het op deze manier op te lossen? En ik weet je, er zijn toch ook nog bedrijven die, ondanks de oproep van mensen van blijf zoveel mogelijk thuiswerken, dat bazen en werkgevers zeggen van nee, nou wat een gedoe, allemaal is overdreven, dat moeten we niet doen. Terwijl ik denk, ja, weet je, ik snap heus wel dat als je in, weet ik veel, de gezondheidszorg sowieso. Maar ook in bijvoorbeeld distributie voor supermarkten of dat er beroepen zijn waarvoor je echt de deur uit moet. Maar dat als je een beetje je creativiteit gebruikt, dat er natuurlijk heel snel oplossingen zijn te vinden voor een heleboel beroepen om het gewoon te fixen. En waarom zouden we het dan niet doen?
Precies, want jij hebt een thuisstudio.
Ja.
Ik zie nu alleen maar een zwart geheel achter jou. Maar kun je even omschrijven waar je zit?
Nou, dat is een ruimte bij ons in huis waar ik elke dag mijn werk doe. Onder andere voor Boulevard, maar ook voor Radio 2.
De voice-overs lees je daarin.
Ja, precies. Ja, en maar ook heel veel jingles maken. En het is gewoon mijn werkruimte. Ja, zoals een arts een praktijk heeft, is dit mijn werkruimte. Het is gewoon een aparte ruimte in huis. En
is die een beetje gezellig, prettig om te zijn?
Ja, vind ik wel. Maar het is niet zo. Want je kan natuurlijk ook het snel heel erg interpreteren als wat makkelijk dat je ervoor kiest om maar thuis te blijven. Terwijl het voor mij kleine moeite is, een half uurtje rijden naar Hilversum. Maar het is, ik weet niet of ik het volhoud om hier 2 weken te gaan zitten of 3 weken om hier programma te doen. Want het is wel, je zit wel in je eentje.
Nou ja, want dat vroeg ik me af. Jij presenteert morgenochtend gewoon weer het programma samen met Jan-Willem Roodbeen.
Ja, ja.
Hoe gaan jullie dat doen? Weet je dat al? Wat is jullie beleid?
Nou ja, wij hebben nu besloten om met een afgeslankte ploeg te gaan werken. Dus echt de mensen die in de studio moeten zijn, omdat anders de uitzending lastig wordt. Dus dat zijn Jan-Willem en ik en een regisseur en een soort van eindredacteur.
Ja.
Maar de rest van de mensen zit wel thuis, terwijl die normaal gesproken ook bij ons zouden zijn. En het beleid bij Radio 2 is ook best wel streng, want het wordt ook geacht om meteen de studio te verlaten na de uitzending. We mogen geen gasten meer uitnodigen, geen live muziek. Ik denk dat we gewoon de praktijk het een beetje moet gaan uitwijzen hoe we dit gaan doen.
Maar zou jij vanuit de studio waar je nu zit kunnen uitzenden en Jan-Willem ook op een eigen plek en dan een combinatie te
mogelijk.
Maken?
Ja, technisch is dat mogelijk. En er zijn wel meer mensen bij Radio 2 op Stenders, onder andere ook een Wouter van der Goes die zelf een vergelijkbaar studio thuis hebben. En we zijn de afgelopen dagen ook heel druk bezig geweest om dat allemaal technisch in orde te maken, zodat we hier, stel dat inderdaad de pleuris totaal uitbreekt, omdat ik ook het gevoel heb dat dat veel sneller gaat en op veel een onverwachter moment dan we nu denken, dat we gewoon in een split second ook moeten kunnen zeggen, oké, goed, helder, je kan het nu overnemen, want technisch zijn we er helemaal klaar voor en zou dat kunnen.
Ja, is het zo dat jij, want jullie hebben natuurlijk in jullie eigen uitzending ook aandacht, hè, voor de coronacrisis.
Ja, tuurlijk.
We hebben een fragmentje van jou samen met Jan-Willem Roodbeen.
Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar minister Bruins die pleit voor een coronajournaal en dat hadden we natuurlijk al.
NPO Radio 2. Jan-Willem start op. Coronavirusjournaal.
Laat ik even beginnen met artiesten die hebben afgezegd. Dat zijn er nogal wat, waaronder Maan en Chef Special.
Lieve mensen, Joshua hier, even namens de hele band. Toch droevig bericht. Wij zullen helaas onze shows moeten verplaatsen.
Alle evenementen boven de 100 man, die mogen niet meer tot en met 31 maart.
Ja, het is wel lullig als je nu als artiest moet zeggen, mijn concert gaat wel door.
Ja, precies, ja. Alle voorstellingen van Freek de Jonge die kunnen gewoon doorgang vinden.
Disneyland Parijs sluit de deuren. De start van de Formule 1 is uitgesteld. In België blijft alle horeca dicht. Sportwedstrijden zijn afgelast. Eigenlijk alles waar meer dan 100 mensen bij elkaar zijn, gaat niet door. Behalve scholen, die zijn gewoon open.
In Nederland, hè?
Ja, en dat brengt mij dan weer terug bij jouw vraag. Waar ging het vannacht over? Nou ja, daar ging het dus vooral vannacht over in de Tweede Kamer.
En voorzitter, het is krankzinnig.
Ja, de verwachting is dat dat wel degelijk ook weer wel in Nederland gaat gebeuren. Dat we scholen dicht gaan. Ja. Dat er spoedoverleg is met specialisten. Ja. Wat we hoorden was nog redelijk melig eigenlijk. Met dat hoestoken en zo. Hè. Is de situatie verergerd voor je gevoel? Zou je het nu anders doen?
Nou, nee. Kijk, dat is ook wel een beetje wat mijn toon is en wat onze toon is. Omdat ik ervan uitga dat onze luisteraars slim en verstandig genoeg zijn om te bedenken dat dat gewoon een knipoog is. En dat ik hoef niet per se in een soort enorme kramp te schieten om alsnog dezelfde informatie over te kunnen brengen.
Ja. Heb jij al feestjes aan je voorbij laten gaan eigenlijk?
Ja, eigenlijk wel. We zouden vanmiddag een verjaardag hebben, die gaat niet door. Mijn nichtje appte dat zij haar verjaardag volgende week gaat niet door. En gisteren was natuurlijk de finale van Wie is de Mol. Waarvoor ik het voorrecht had om als oud-kandidaat daarvoor uitgenodigd te zijn om daarbij aanwezig te zijn. En dat werd natuurlijk steeds verder gedownscaled, als in dat het eerst het publiek buiten er niet bij mocht zijn en toen vervolgens het publiek in de studio er niet bij mocht zijn. Maar aan de andere kant, ja, we hebben een heerlijke avond gehad met z'n tweetjes op de bank en lekker Wie is de Mol zitten kijken. Ja, het is precies wat het is. Ja, ja, weet je, als dit het ergste is dat ons kan overkomen, ja.
Ja, want dit was natuurlijk ook een van de redenen om je uit te nodigen als oud deelnemer aan Wie is de Mol. En inderdaad, die uitzending was zonder publiek, maar er was natuurlijk wel een winnaar.
Woe! Ik ben de Mol!
Hey! Rob!
Ik ben de Mol.
Ja, je bent de Mol.
Ik ben de Mol.
En dat betekent dat Buddy de winnaar is.
Ja, Rob was de Mol. Was dat ook jouw gedachte?
Nou, op het laatst wel, maar dat was meer onder soort publieke druk. Want ik was vanaf heel vroeg al zat ik op Nathan. En ik denk van, nou, ik blijf op karakter.
Ja,
en ik blijf. Ja, Nathan Rutjes, de voetballer inderdaad, die ook redelijk verdacht werd. Maar ik dacht, nee, nu hou ik ook vol ook. En toen heb ik gistermiddag al mijn punten gewoon kamikaze op Nathan gezet. En nu ben ik af.
En je hebt gekeken dus gisteren uiteraard thuis gewoon.
Ja. Ja, gewoon op de bank. Gewoon,
ja, corona-proof dus.
Corona-proof, helemaal, ja. Ja.
Want heb jij dan nog contact? Want ik hoor altijd van oud-deelnemers aan de Mol dat het een soort familie wordt.
Ja.
Heb je dan nog contact met je vrienden van toen?
Zeker, ja. Die appgroepjes die draaien natuurlijk overuren in deze periode van het jaar. En sterker nog, we hadden ook nog bedacht van, nou, als we dan niet naar de studio kunnen, dan gaan we wel bij iemand thuis kijken. En toen hebben we later gezegd, nou jongens, laten we dat gewoon niet doen. Laten we gewoon even doorbijten en nu met z'n allen thuis kijken. En nou ja, dan zitten we de hele dag, hele avond appen met z'n allen, maar dat is hartstikke leuk.
Ja, want is het inderdaad waar dat je, doordat je zoiets hebt meegemaakt met elkaar, dat je op een andere manier elkaar hebt leren kennen en daardoor hartsvrienden wordt? Wat jij hebt met bijvoorbeeld Diederik Jekyll, meen ik, hè?
Ja, zeker. Ja, Diederik en ik hebben elkaar wel echt ontdekt en leren kennen. Terwijl we op reis waren voor Wie is de Mol. En ik was van tevoren ook, toen ik daar naartoe ging of daarvoor gevraagd werd, ik dacht, nou, vind ik zo hysterisch, altijd het overdreven met al die mensen. Maar het werkt echt zo. Mijn vader heeft ooit een vergelijking gemaakt, of die zei ooit tegen mij van, het is, als jij over Wie is de Mol praat, dan is het alsof je over je diensttijd praat.
Oh.
En ik heb nooit in dienst gezeten. Hij wel, dus hij kan het weten. En ik denk, ja, ik snap het ook wel. Want je bent natuurlijk met z'n allen veroordeeld in een soort situatie waarbij de buitenwereld eigenlijk niet meer meetelt. Waarbij met z'n allen bepaalde uitdagingen moet zien te overwinnen. En je zit heel erg op elkaars lip, maar echt ook hele dagen lang. En dat is een heel gek soort snelkookpan. Ik weet niet of je er iets bij voor kan stellen, Margreet, maar het is echt, het werkt dus echt zo.
Ja. Ik denk een beetje zoals je vroeger met elkaar de musical maakte in de zesde klas, tegenwoordig groep 8. Dat je zo met elkaar ja,
aan een project werkt of zo.
Aan een project, ja,
dat, ja. Ja, precies. Ja, ja. Dat is het, dat is het, ja. En je deelt natuurlijk een verhaal dat niemand anders begrijpt. Wel een beetje kan begrijpen. Wel van, nou ja, ik snap wel ongeveer wat je hebt meegemaakt. Maar niet echt, echt of zo.
Nee. Ik ben in gesprek met Jeroen Kijkenevechten. Op afstand gaat goed trouwens met jou.
Ja, vindt, bevalt het,
ja,
Margreet.
Ja, heel goed doet. Ja. DJ bedankt, ja. Op NPO Radio 2. Wij vragen onze gasten altijd naar een historisch fragment.
Ja.
En jij koos voor een wintersfragment. We gaan terug naar een hele koude dag. Dat gaan we eerst doen voordat we erover doorpraten.
Okay.
In 1987.
Ik wil graag beginnen met de afgesloten wegen. Op dit moment, zojuist is afgesloten, de provinciale weg Veendam-Pekela. Daar kunnen mensen dus niet meer langs.
Hoe lang is dat nou geleden dat wij zo erg als we het nu hebben? Dat is geweest 8 februari 1966. Dat is toch maar even 23 jaar geleden. En in 1970 is er ook wat geweest. Toen waren er ook een paar overspanningskabels zijn er toen gesprongen. Maar daar is het meest mee te vergelijken. Maar uniek is het wel. En het is alleen Noordoost-Nederland. De grens is nu tussen Zuidwolde en Hogeveen. Daar ligt nu de vorstgrens waar het overgaat van regen in IJssel.
Ja, Jeroen, ik zie jou in de videoverbinding schateren. Leuk om terug te horen.
Nou, schateren, ik krijg er gewoon kippenvel
ja,
van.
Emotioneel,
maar het doet me wel wat. Omdat dit, ik heb dit fragment aangevraagd omdat dit een soort van bijna allesbepalend moment geweest is als kind. Dat ik dacht van, die radio, dat is toch fantastisch. Daar gebeurt het. Wij woonden toen in de Noordoostpolder en was inderdaad in het noorden was alles dicht omdat het geijzeld had. En wij hadden Radio Noord aanstaan. Mijn moeder is Gronings, dus dat was heel logisch om daar dan naar te luisteren. En je hoort het, maar je hoort het mooie vind ik nog dat het fragment in werkelijkheid nog veel mooier is dan in mijn herinnering. Omdat je hoort die opwinding bij Jan Pelleboer, die echt helemaal uit elkaar spat van, oh, mensen, wat fantastisch dat we dit meemaken. En dat was wel echt ik wist al wel dat ik radio fantastisch vond, maar toen ik dat hoorde, toen dacht ik wel echt van, ja, dit is het. Dit hier gebeurt het. Daar moet je zijn.
Heb je hem ooit gesproken?
Jan Pelleboer?
Ja?
Nee, want die is volgens mij al vrij vroeg overleden. Nee, toen.
Je hebt als 13-jarig jongetje, want dat was je bij dit fragment, geen contact opgenomen of zo.
Oh, zo. Nee. Want dat was voor mij toen een hele onbereikbare wereld of zo. Dat ik denk
het
van,
was
ja,
alleen een droom. Dat is wat je wilde.
Ja, en dat ik ook dacht van, ja, maar dat wil iedereen wel. Iedereen wil wel bij de radio werken. Dus waarom zou ik ooit kans maken om dat te bereiken? Dus ik was meer aan het mijmeren en aan het fantaseren dan dat echt de werkelijkheid was of zo.
Ja. Jij had wel ook een paar jaar later je eigen een radiostationnetje.
Ja.
Hoe oud is je toen?
Nou, dat zal niet veel later geweest zijn. Want wij woonden daar was geen lokale radio. En ik wilde heel graag radio maken. Dus toen ben ik naar een elektronica-zaakje gegaan in Kampen. Zo'n heel schimmig achteraf dingetje waar ik een meneer de hele tijd zat te roken. Dus het stond ook altijd blauw van de sigarettenrook. En die heeft mij een printplaatje verkocht. Wat eigenlijk een FM-zendertje was. En daar heb ik aan alle draadjes aan verbonden. En een antenne aan verbonden. En toen ben ik programma's gaan maken. Heb ik één keer in de week een uurtje radio gemaakt. En de rest van de week, ik had een oude tuner gekocht. Een tweedehands tuner bij een elektronica-zaak. Heb ik daar, weet ik veel, Sky Radio of zo opgezet. Zodat die zender ook wel continu iets bracht wat er niet was. Want die had toen alleen maar de publieke omroepen in de ether. Waardoor er ook luisteraars waren.
Oh, wat leuk,
en dat
man.
Bleek ook wel, want ik heb op een gegeven moment ook gevraagd. Had ik in het programma. En toen zei ik, nou, bel maar. En toen noemde ik gewoon het telefoonnummer van mijn ouders. En oh mijn god, de telefoon ging echt.
En toen?
Nou ja, toen nam mijn vader op, want die zat beneden. Ik dacht, nee, kom, ik moet hem hier hebben. Dus toen, zo is dat gegaan. En toen dacht ik ineens van, oh, ik heb gewoon een publiek.
Ja.
Hoe cool is dat?
Ja, en heb je nog iets gedaan toen met die luisteraar?
Ja, dat was een dom prijsvraagje. En toen dacht ik, oh fuck, nou moet ik wel even iets verzinnen wat hij kan winnen. Dus hij heeft toen een zak drop gewonnen. Dan ben ik naar de Jamin gegaan en daar een zak drop gekocht. En naar die luisteraar gebracht als prijs.
Ah, wat fantastisch.
Nou, ja.
Maar het klinkt heel technisch dat jij dat allemaal in elkaar hebt gezet.
Ja, maar ik ben daar ook heel blij mee. Want ik ben helemaal niet zo geïnteresseerd in techniek of in auto's of dat soort dingen. Maar ik denk, ja, weet je, als ik dat wil doen, dan zal ik toch moeten ontdekken hoe het werkt.
Nou, wat knap.
Ja, en dat vond ik vond het ook eigenlijk best wel heel interessant. Dus ik wist ook helemaal precies hoe je van mono stereo kan maken. En hoe lang de antenne dan moet zijn. En en de frequenties. Er is helemaal een studie van gemaakt welke frequenties er vrij zijn die ik zou kunnen gebruiken om maar niet een ander station te storen. Maar dat vond ik heel leuk om te doen. Ja. En ik heb dat nog steeds. Als ik bij ergens ben, we waren een paar weken geleden op vakantie. En dan staat er een zendmast op een berg. En dan zeg ik toch even tegen mijn teerbeminde: ik wil toch even gaan kijken. En rijden we even naar de zendmast toe.
Oh ja? En wat wil je daar dan? Wat wil je daar ervaren dan?
Weet ik niet. Ja, het gevoel wat ik ook vroeger had, dat ik bij mijn opa en oma logeerde, die waren op vakantie in Drenthe. En dan ging ik met mijn opa fietsen naar de zendmast in Smilde. En dan stonden we daar beneden naar boven te kijken naar die mast. En dan hoor je dat zachte zoomen van die machines. En dan denk ik, jeetje, wat is dit imposant? Wat een technisch geweld is dit eigenlijk. En dat vind ik nog steeds. Het jongetje in mij wordt er nog steeds wel heel warm van.
Ja, dat moet dan bijzonder voor jou zijn om ook bij Radio Kootwijk heb je gewoond, hè?
Ja. Ja, dat is natuurlijk historische grond. Dat is niet per se radio in de zin van zoals wij nu radio aan het maken zijn. Dat was echt ingericht om de telefoonverbindingen met Nederlands-Indië destijds voor de oorlog te onderhouden. Maar natuurlijk technisch ook wel van een ongelofelijke schaal in die tijd zeker. Dat je moet voorstellen dat je in de jaren 20 zoiets bouwt. Ja, fantastisch.
Laten we het eens hebben over jouw carrière. Want jij bent nu sidekick van Jan-Willem Roodbeen. Ja. Daarvoor van Ruud de Wild, kwam net ook al even langs. Rob Stenders, Robert Jensen, Adam Curry.
Ja, dat is nogal een lijst inderdaad. Ja.
Maar je hebt ook je eigen programma gehad, namelijk Bureau Kijk in de Vechten.
Ja, ja.
Welke rol past nou het meest bij jou? Je eigen programma of de sidekick zijn?
Nou ja, ik denk in de basis, zonder daar heel verkeerd bescheiden over te doen, dat ik het beide wel kan. Mm-hmm. En dat ik dat beide ook wel kan rocken, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik vind het sidekicken heel leuk, omdat je daarin een soort... Ik ambieer niet per se, laat ik het zo zeggen, ik ambieer niet per se om een enorme radioster te zijn of heel beroemd te worden of mijn eigen programma en neonletters op het radiohuis. Dus dat maakt me niet zo uit. Ik vind het al lang te gek om bij de radio te werken en om programma's te maken en om mensen te informeren en te laten lachen en dat. En ik denk dat ik vind het gewoon heel leuk om in de samenstelling van de sidekick dat er één iemand is, in dit geval Jan Willem, die de lijnen uitzet, die het programma bewaakt, die een beetje de orde probeert te houden. En dan vind ik het leuk om te kijken van wat kan ik doen om dat een beetje verstoren. Maar wat kan ik doen om het een beetje wat meer pit te geven of zo?
Waarom is dat een fijne rol?
Dat vind ik leuk. Ik hou daarvan. Ik vind het leuk om een beetje te luisteren en te denken van... Dan voel ik al in mijn hoofd iets opkomen. Ik denk, appetee, daar moet ik even in. Maar ook, als ik zie dat Jan Willem waanzinnig lekker in een gesprek zit en met iemand bezig is of een gloedvolle aankondiging over een plaat heeft, om dan gewoon een stap naar achter te doen en te zeggen, nou, ga je gang, leef je uit.
En zegt dit iets over een soort minder groot ego?
Ja, dat weet ik niet. Ik kan dat zo moeilijk beoordelen. Ik hoop dan altijd dat dat zo is. Maar dat is
want dat is fijn, als je niet een groot ego hebt.
Ja, dat is heel. Dat siert de mens en zo. Maar ik denk tegelijkertijd vind ik het natuurlijk ook hartstikke leuk om complimenten te krijgen. En als mensen het goed vinden. Ja. Dus ja, of ik helemaal geen ego heb, geloof ik niet.
Of ben je ook minder kwetsbaar als sidekick?
Ja, misschien ook wel.
Is dat ook fijn?
Ja, dat is misschien ook wel fijn. En dat je niet altijd op foto's hoeft voor in een bushokje of dat soort dingen. Daar heb ik ook niet zoveel mee. Misschien wel een combinatie van beide.
Ja, want jij zei helemaal aan het begin, wat is belangrijk voor een sidekick? Peilen wat iemand nodig heeft, dat zeg je net ook. Ja. Jij was in de podcast 30 minuten rouw van Ruud de Wild. En je zei, ook uit de tijd dat jullie samenwerkten, dat je aan zijn body language al kon zien wat hij nodig had.
Zeker,
wat zag je dan?
Nou, dan zag ik bijvoorbeeld zijn oogjes, dat heeft hij heel sterk, maar dat heeft Jan Willem net zo goed, maar op zijn eigen manier. Dat je ziet aan een twinkel in zijn oog van, oh, die is op ellende uit, die gaat rellen. Of dat je ziet dat iemand heel erg in een moment zit. En dan denk ik alleen maar van, oké, ik moet nu dus even een voorzetje geven, zodat jij hem erin kan schoppen.
En dat heeft Jan Willem ook, dat rellerige.
Nou, dat rellerige niet per se.
Wat maar heeft hij dan specifiek?
Kijk, Jan Willem is een van de meest integere en oprechte mensen met wie ik ooit een radioprogramma heb gemaakt. Daar is echt die is zo. Dat is zo'n fijn mens om mee samen te zijn. En die heeft gewoon zijn eigen. Die kan zich heel erg opwinden over bepaalde dingen. Of heel erg in bepaalde thema's vastbijten. Omdat hij zich oprecht kwaad maakt over de toeslagenaffaire. Of de hele toestand rond de afhandeling van de gaswinning in Groningen.
Ja, jullie zijn natuurlijk die petitie gestart, hè?
Ja, maar dat is echt op zijn. initiatief. Want hij maakt zich daar oprecht heel erg druk over. En dat vind ik prachtig om te zien. Dat ik denk, wauw, wat mooi dat je zo je talent en je leven daarvoor kan geven.
Heb jij dat minder?
Nou, ik vind het altijd een lastig evenwicht. Omdat ik denk, van we maken ook een radioprogramma. Dus waar kunnen die twee elkaar de hand geven, zeg maar. Dus dat je, ik sta er volledig achter, hè, begrijp me niet verkeerd. Mm-hmm. Ik vind het fantastisch dat we dit doen. Omdat ik geloof dat het een soort vergeten ramp in Nederland is. Dat hele gasdossier. Dus,
maar jij zou niet de initiatiefnemer zijn geweest?
Nou, ik zou het wel aankaarten, maar ik denk niet. Maar dat vind ik juist ook zo leuk van de samenwerking. Omdat dat versterkt elkaar alleen maar omdat hij zit daar heel erg op. En ik zit dan op andere dingen weer die ik zie of signaleer en meebreng in het programma. En dat vind ik heel erg leuk om te zien. En ik voelde ook dat ik daar dan op vertrouw. Dat ik denk van oké, nou als jij daar zo over opwint, doe maar, vertel maar wat gaan we doen.
Ja, een van jouw grote voorbeelden is Wim T. Schippers.
Ja, hallo.
Een grote voorbeeld van Jeroen Kijk in de Vechten. Ja. En we hebben uit het archief van Ron Vergouwen een jingle uit Ron Von Vlon.
Oh, wat gelukkig, lieve jingle is dit.
Ja, dan heb je mij al. Ja.
En dat is leuk, een jingle uit ruutdewild.nl.
Ja.
Ja, je hoort wel dat Wim T. Schippers heel goed naar mij geluisterd heeft.
Ja, dit is. Hier word je blij van, geloof ik, hè?
Ja, dit vind ik heel leuk. Ja, dit is echt. En ik weet je, soms wens ik de wereld en het land ook dit. Nou, niet per se mijn werk, maar wel zeg maar, de relativering die ik ook altijd in het werk van Wim T. Schippers vond. Wens ik toe, omdat het soms net even een lekkere afstand is van alle dagelijkse gedoe en. Dat was heel prettig en dat mis ik nu soms nog wel eens op de radio. Dat iedereen neemt zichzelf zo waanzinnig serieus. En oh nee, ja, mag mee. Blablabla. Ik denk van dat zou zo fijn
Wanneer
zijn.
Wanneer neemt iemand zichzelf te serieus op de radio? Wat staat je bij van zo'n moment?
Nou, dat jij al vraagt van moet je dan in zo'n coronajournaal jingle, is het wel gepast dat je daar kucht? Dat ik denk, ja, hallo, doe even rustig. Natuurlijk wel. Ja.
Viel mij op, ik dacht, goh.
Ja, maar dat denk ik van, ja, nou, doe even rustig. Ja, dat.
Ja, dat moet kunnen. Ja, doe niet zo braaf.
Nee, precies, dat.
Ja, want dat was natuurlijk Wim T. Schippers absoluut. Namelijk grenzeloos, grensverleggend.
Ja,
zit dat ook in jou?
Nou, nee hoor, ik ben niet zo'n kunstenaar als dat hij is. En bovendien, als je daar goed naar luistert, dan zul je ook merken dat een programma als Ron Flon Flon met Jacques Plafond ook bij uitstek gescript was. Er waren hele draaiboeken geschreven en getypt en over alles. Terwijl het klonk alsof ze daar om 5:55 die studio binnenkwamen rollen en maar gewoon een plaat opgooiden en dan weer afzetten en zo. Maar ik vind het wel, weet je, het heeft me wel. Ik vond het, ja, ik moest daar gewoon heel hard om lachen altijd. Dat er tranen over mijn wangen liepen en dat ik dacht, oh, wat is dat toch fantastisch dat je met zo'n radioprogramma zo mensen plezier kan doen.
Want jij bent eigenlijk ook een, in mijn indruk dan in elk geval, een weloverwogen iemand. Niet iemand met heel erg heftige meningen. Terwijl misschien een sidekick ook juist heel primair moet reageren.
Ja, maar dat doe ik ook wel. Ik ben ook wel, en ik merk dat ik daar wel steeds handiger en beter in word. Omdat ik ook merk dat als ik dat, ik ben heel erg gereserveerd, omdat ik vaak denk van, ach, wat kan mensen dat nou schelen, wat ik daarvan vind of hoe ik daarover denk. Terwijl ik ook vaak merk dat, zeker bij ons in de ochtendshow op Radio 2, als ik heel erg vanuit het gevoel van wat ik daar oprecht van iets vind, reageer, dat ook heel vaak heel veel appjes krijgen van mensen die zeggen, ja, nou, dat vind ik ook. Of precies wat Jeroen zegt. En dan denk ik, oh ja, dat is toch eigenlijk best wel, dat moet ik wel vaker doen. Maar er is wel altijd wel een soort reserve in blijven zitten in die zin. Ja.
We gaan het eens even hebben met Ron Vergouwen over voice-overs.
Ik ben zo benieuwd. Ja.
Licht uit, spot aan.
Dat spijt me. Voor Nederland.
Als een grauwe herinnering aan een grimmig verleden.
De mediaarchieven.
Met Ron Vergouwen. Ja, dat doen we natuurlijk omdat jij de vaste stem bent van RTL Boulevard. En dus vond jij dat een mooi onderwerp, Jeroen?
Ja, zeker. Nou, veel meer programma's doet Jeroen. Maar Jeroen zal het vast met me eens zijn als ik zeg dat een voice-over heel belangrijk is. Omdat de beelden natuurlijk heel erg snel wisselen bij een programma. En de stem is natuurlijk een soort continuïteit, een soort houvast ook voor de kijker.
Ja, en ik vind ook, maar het is mijn uitdaging altijd dat ik denk dat als voice-over ben je vooral dienend. Weet je, je zal niet de aandacht moeten afleiden van waar het programma eigenlijk over gaat. Dat,
ja. Ja.
Nou ja.
Nou, er zijn veel presentatoren, tv-presentatoren die hun eigen voice-overs doen. Nou, laten we er maar eens eentje doen waarvan ik zeg, nou, die heeft in ieder geval herkenbaarheid. Ivonie.
Pieter van Vollenhoven kwam 80 jaar geleden ter wereld in Schiedam. In een gezin met één oudere broer. Zijn ouders gaven hem alle ruimte. Dat heeft misschien een rol gespeeld bij het feit dat hij later 8 jaar over zijn middelbare school zou doen.
Ja. Ja. Nou ja, als het een man er met een glaasje cognac zit een tekstje voor te dragen.
Ja, nou, het is in ieder geval heel herkenbaar. Iemand waar ik enorm fan van was, ze is helaas overleden, Martine Bijl. Ze maakte natuurlijk haar eigen voice-overs bij Heel Holland Bakt. Ze wist altijd perfect de sfeer van het programma te laten doorklinken in haar teksten.
Als het deeg goed is aangedrukt in de vorm, dan volgt de vulling. En graag met een persoonlijke twist, het is tenslotte een signatuuropdracht.
Ja, het lijkt zo makkelijk. Maar...
ja, wat ik mooi vind is dat zij hier wel het verhaal vertelt. En zij vertelt gewoon wat er moet gebeuren. En nou, wat een kijker nodig heeft om te weten. Maar je hoort inderdaad aan haar dat ze zelf ook denkt van... ja, dit is niet het allerbelangrijkste op deze wereld. Maar we vinden het toch leuk om ons ermee bezig te houden. Dat is echt heel knap.
Absoluut, ja. Overigens doet de opvolger André van Duin het ook geweldig. Tuurlijk, maar echt op zijn eigen manier.
Ja, maar de man is natuurlijk ook een genie wat dat betreft.
Ja. Ja, dan moeten we er ook even een pijnpuntje aansnijden. Iemand waarvan ik zeg, nou, laat iemand anders in vredesnaam je voice over inspreken.
Oh, ik ben benieuwd.
Herman den Blijker, de kok.
Oh, ja. Omdat het zo afgelegen ligt, leven de inwoners van deze eilanden, van de zee en van het weinige wat het land ze te bieden heeft. Zelf je eten vangen is hier de normaalste zaak van de wereld.
Ja, het is een vak.
Ja, kijk, en tegelijkertijd zeggen mensen ook wel vaak... die dan een bepaald regionaal accent hebben of zo... van kan ik wel voice-over zijn of kan ik wel... Terwijl ik denk van ja, dat geeft je ook wel juist heel veel karakter mee. En je weet natuurlijk, als je deze stem hoort... dan zie je de man natuurlijk meteen voor je. En als hij dat in zijn eigen programma doet... ja, dat snap je wat ik bedoel?
Zeker. Ja. Nee, dat is waar. Maar ik kan hier niet naar luisteren. Ik zeg, Herman, alsjeblieft, huur Jeroen in.
Bel hem straks maar even.
Ja, precies. Soms raakt een voice-over echt vergroeid met een programma... zoals Michael Abspoel, al jaren de stem van Man bijt hond.
Ons kikkerlandje heeft het grootste aantal fietspaden ter wereld... en het grootste aantal fietsen per hoofd van de bevolking.
Ja, dat is ook zo'n stem dat je echt denkt... van, nou, daar zou je nooit mee wegkomen in geen enkel ander programma... en geen enkele andere setting. Maar in dit verband natuurlijk wel. En hij heeft ook precies ook daardoor die knipoog... die dat programma natuurlijk sowieso als geheel ook heeft.
Ja, het is overigens wel zo dat toen hij begon... want hij is echt van de allereerste uitzending de voice-over... toen deed hij het met zijn normale stem. En dat toontje wat nu zo herkenbaar is... dat is eigenlijk in de loop der jaren gewoon gegroeid.
Steeds erger geworden.
Ja, nou, ja. Zo erg zelfs dat het ook geparodieerd wordt. Laten we even luisteren naar Paul Groot... die voor Koefnoen aan de haal ging met zijn stem.
Man bijt hond reist het hele land door... op zoek naar opmerkelijke mensen met opmerkelijke verhalen.
Ja, dat doet hij toch goed. Dan heeft hij daar toch goed naar geluisterd.
Nou, Jeroen, jij kan het ook volgens mij.
Man bijt hond vraagt zich af... wat heeft u in de vensterbank staan?
Ja. Komt in de buurt.
Oké.
Een programma, als het een beetje een brutale sfeer heeft... dan heb je ook een beetje een brutale voice-over nodig. Dan kom ik bij Geer en Goor. Dat programma heeft een voice-over die net als deze mannen... bij sommige mensen een beetje irritatie opwekt... maar het is daardoor wel heel herkenbaar. Collega van jou, Jeroen, het is jouw vervanger ook bij Boulevard.
Rini
van de Elzen.
Ja.
Een nieuw seizoen Geer en Goor. Daar krijg je toch warm van.
Wat heb ik het koud gehad vannacht.
Dit is Geer en Goor zoeken een hobby.
Volgens mij deed ik hem vorige week ook nog na hier. Kun je nog herinneren,
Margriet? Ja, maar Rini is onvervangbaar en oninwisselbaar. Want op het moment dat je Geer en Goor zou doen... en je zou Rini er niet bij hebben... ja, dan is het programma toch minder leuk.
Ja, maar kun je wel voorstellen dat een hoop mensen zich hier toch aan storen? Deze stem.
Nou, in dit verband kan ik me niet voorstellen.
Ik ken zoveel mensen die zeggen... ja, ik vind die Geer en Goor leuk, maar die voice-over die maakt het zo plat.
Oh, zo plat zelfs.
Ja.
In het kader van Geer en Goor ben ik het daar zeker niet mee eens. Dat de voice-over het plat maakt.
Dat is waar.
Nee.
Nou goed, ik deed hem al na. Maar Carlo Bossard deed hem ook weer na in de tv-kantine.
Geer en Goor gaan vandaag weer eens voor 6 ton per serie... 2 weken lang op bijstandsniveau.
Ja, wel goed ook.
Ja, dat is echt de koning. Niet alleen van het imiteren qua fysiek, maar ook qua stem is die geweldig. Dat een voice-over belangrijk is... en dat je die niet zomaar kunt losweken van een programma... dat wordt wel duidelijk bij de Trosshow Ik Vertrek.
In Ik Vertrek volgen we Nederlanders die op het punt staan te emigreren. Vandaag zijn we op de golfbaan in het Brabantse Rijsbergen... waar Joost van Trijp regelmatig een balletje slaat.
Ja, We kennen hem allemaal natuurlijk.
Edwin Diergaarden.
Edwin Diergaarden, nu tegenwoordig DJ bij Radio 10. Maar in die tijd zat hij bij de Tros. Maar die ging weg bij de Tros. Hij werd ook ziek. Maar in ieder geval, hij werd vervangen door Daniel Dekker een aantal afleveringen. En toen is het publiek echt massaal in verzet gekomen. Van wij willen de oude voice-over weer terug.
Ja, 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 dat is toch ja, geluidsbepalend. Dat is, en toch ook wel weer als een compliment voor een stem natuurlijk. Dat je dan blijkbaar zo onmisbaar bent. Want ik was het laatst een paar weken op vakantie. En toen moest iemand anders de voice-over doen bij Eigen Huis en Tuin. En toen waren daar ook mails over gekomen. Ik dacht, nou, dat meen je toch niet. Maar blijkbaar zit het dan zo in het systeem dat dat erbij hoort.
Goed voor het ego.
Goed voor het ego, Margreet. Zeker, ja.
Ja, nu ben jij dus al jaren de stem van RTL Boulevard. Maar jij moest ook een gigantisch herkenbare stem opvolgen. Namelijk Cas van Iersel. Laten we even luisteren hoe hij het deed.
Ja.
Nog geen week na de operatie aan een gezwel in zijn nek is filmmaker Anthony Minghella overleden. Collega's uit de filmwereld reageren geschokt.
Ja, hoe is het dan als je zo'n grootheid moet opvolgen?
Nou. Ja, dat was best wel intimiderend. Ik moet je zeggen dat ik hem toen ook, toen ik gevraagd werd om dat over te nemen, dat ik wel hem eerst heb gebeld, omdat ik me daar ook heel ongemakkelijk over voelde. En ik ken Cas ook al heel lang. En ik zei, ja, nou, dit en dit is het geval. Ik hoef je niet per se om toestemming te vragen, maar ik wil wel dat je het weet. En dat je, hoe voel je erbij? Toen zei hij, nou ja, goed, als we iemand hadden kunnen vragen om dat te doen, dan ben jij het wel. Maar dat zijn inderdaad grote schoenen geweest om te vullen. En in het begin zal dat ongetwijfeld ook in mijn stem en in mijn intonatie en interpretatie van de tekst hebben doorgeklonken. Maar ik denk wel dat in de loop van de tijd ook wel mijn eigen ding geworden is.
Ja.
Maar wel heel aardig van je dat je dat gedaan hebt.
Ja, maar dat vond ik niet. Dat kon niet anders. Ik kon niet. Dat zou ik echt te heftig vinden om dat niet op die manier te doen. Wat ik al zei. Hij gaat er natuurlijk niet over in die zin dat de RTL natuurlijk gewoon de opdrachtgever is in dit geval. Maar ik dacht wel van als collegialiteit is dat wel het minste dat ik kan doen.
Ja, was Cas er trouwens van op de hoogte dat jij hem ook nadeed bij RuudDeWild.nl?
Oh, vast wel. Vast wel, ja.
Zullen we even luisteren hoe dat klonk?
Ja.
Het Amerikaanse mediaconcern Walt Disney wil drastisch ingrijpen bij zijn tekenfilmstudio. De komende 12 maanden verdwijnen er 250 van de 1300 banen. Zo heeft een woordvoerster vandaag bevestigd nadat diverse Amerikaanse media over de plannen hadden bericht.
Heerlijk. Het is lang geleden, Ron.
Ook weer uit dat beruchte archief van mij.
Ja. Weet jij hoe jij je mond moet houden om een bepaalde klank voor te brengen? Heb je
Amerikaanse
trucjes?
Disney. Oh, ik denk dat ik hem een groter hol ervan moet maken.
Je hoeft het dan gewoon een beetje.
Voor elkaar te krijgen. Ja, dat is het. Want zo ben ik ook ooit met Nora Liebeyer begonnen om die na te doen. Dat ik zat me te vervelen en ik had een vriend van mij aan de telefoon. En we hadden een beetje zo onderuit gezakt op de bank. En we hadden allebei televisie aanstaan. En toen.
Er wordt gehoest. Sorry.
Oh, ja, oh, help, help. Oh. Nee, toen zaten we allebei, kwam Norlie bij in beeld. En toen riep ik gewoon door die telefoon zo onderuit gezakt op de band. Goedenavond. En toen moest hij heel erg lachen. En toen dacht ik, oh, wacht, misschien is dit wel leuk om te doen. Dus zo komt dat dan. Ja.
Carlo Bossert heeft het bij de tv-kantine, als hij het heeft over mensen nadoen, altijd over de code die gekraakt moet worden. Dat het een bepaald woord is.
Dat is mooi gezegd.
Ja, en ik moet bij Cas dan altijd heel erg denken aan, op een gegeven moment heeft de nieuwslezer bij Edwin Evers, Henk Blok, die heeft hem een keer nagedaan. Door alleen maar het woord Christina Aguilera te zeggen.
Ja, Cas die deed daar, die was daar, was dat daar heel goed in om inderdaad die Amerikaanse en Engelstalige woorden. Dat was ook Madonna.
Madonna.
En ik vind dat lastig.
Adam Curry ook.
Adam Curry, ja. Maar dat ik ook soms denk van, is het nou koningin Elizabeth of is het koningin Elisabeth? En dan is het ook wel meer dat ik denk van, ja, dit over Hollandse polder. Ja. Om dan Elisabeth te zeggen. Dus nou ja, goed. Ik snap de spagaat.
Tot slot, Jeroen, heb je enig idee wie de beroemdste voice-over ter wereld is?
Oh, god, wie is dat ook alweer in a world?
Ja, precies, ja.
John McClane, of hoe heet die man?
Want hij is een paar jaar geleden overleden. Don LaFontaine.
LaFontaine, ja.
Natuurlijk de man die de trailers insprak van alle Hollywoodfilms. Hij zit nog steeds in ons collectieve geheugen. En hij was nooit te beroerd om ook zichzelf op de hak te nemen.
Voice-over for movie trailer, take one.
In a world where laughter was king.
No, in a world.
What do you mean, no, in a world?
It's not that kind of movie.
Okay, in a land that...
No, in a land either.
In an outpost.
No.
On the edge of space.
No space.
A girl.
No.
Two girls.
No.
Now.
No.
You're fired.
You're fired.
No, you're actually fired.
I'm fired.
Get out of the booth, Jack.
No, I like it in here.
Mooi, hè? Ja, dat is wel... Cool. Ja.
En zo zie je maar hoe belangrijk het is, een stem.
Zeker. En is Gert-Jan Dreugen eigenlijk niet degene die begonnen is ooit met dat cynische lezen?
Nou, je ziet wel dat hij heel veel school heeft gemaakt. Hij wordt natuurlijk nagedaan door Jort Kelder natuurlijk met zijn programma's.
Precies. Ja,
In dit genre is hij wel een voorbeeld geweest. Ja. Absoluut.
Ja. Leuk, Ron. Mooi. Dank je wel. Over een uurtje weer jouw blik op de mediaweek. De coronaweek die achter ons ligt. Ja, Jeroen, kijk in de vechten. Jij houdt eigenlijk ook wel van die showbiz. Hè? Jij moet natuurlijk RTL Boulevard de voice-overs inlezen. Maar je hebt in Jan-Willem Start-op ook jouw eigen shownieuwsrubriekje. Het 10 voor 9 journaal.
Verlengde daarvan, denk ik. Ja, het 10 voor 9 journaal, ja.
Ja. Wat heb jij eigenlijk met die showbiz?
Ja, weet ik niet. Ik heb dat ook. Dat is altijd een beetje hand in hand gegaan. Dat ik vroeger ook wel dacht. Naast mijn grote peilbare liefde voor radio. Dat ik ook wel de Telegraaf dan zag. En dan die pagina van Henk van der Meijden. En ik dacht: oh, wat moet dat toch ook heerlijk zijn? Om achter zo'n typemachine zo al die verhalen zo lekker smeug op te tikken. En het is ook vaak. Ja, wat ik al zei. Dat ik dat ook wel lekker relativerend vind. Of zo. En zeker in dit soort tijden. Dat de hele wereld denkt: oh, wat nu toch. Dat je een klein beetje afleiding kan hebben. Van je dagelijkse beslommeringen.
Nou, vroeg ik hem aan het begin bij de perskaart wat jij een gênant onderwerp vond bij RTL Boulevard. Heb je dat nooit? Dat je denkt, jongen, zeg, moet ik dit voorlezen? Of moet ik dit inspreken?
Nee. Het is wel. Maar ja, weet je, op 12 jaar en zoveel duizenden items die ik heb ingesproken, is het vast wel een keer voorgekomen dat er in de tekst iets stond waarbij ik iemand moedwillig zou moeten beledigen of schofferen of weet ik wat. En dat haal ik er dan gewoon uit. Als ik denk van dit kan echt niet, dan is er altijd wel een manier om het zo om te buigen dat het meer bij mijzelf past. En dat wordt ook van mij verwacht. Dat is ook wel heel duidelijk de opdracht van kijk er vooral ook naar die tekst. En maak het van jezelf. En lees het en voel het. En zorg dat het bij je past.
Ja. En het idee dat je zelf ooit in zo'n rubriekje terechtkomt met dingen uit jouw privéleven?
Ja, dat zou best kunnen. Maar ik ben niet zo'n enorm opvallend showbiz figuur.
Nee, misschien ook wel daarom juist.
En ik vind het ook wel prettig. Want ik vind het ook te kwetsbaar voelen of zo. En dat is natuurlijk iedereen zijn eigen persoonlijke keuze. Maar ik ben heel trots op mijn liefdesleven en mijn privé. Maar ik weet niet.
Maar dat maakt dus niet dat je daar niet aan mee zou willen werken?
Nee, helemaal niet. Nee hoor. Nee, en Boulevard is natuurlijk breder dan alleen maar dat. Want dat is natuurlijk in de mensen die nooit kijken, die vinden er dan van alles van. Maar Boulevard is natuurlijk meer dan alleen maar showbiz roddels. Weet je, dat gaat ook over crime en over mode en over royalty. En over het is een heel breed of sport. Of over nu, over corona. Het is een heel breed programma wat dat betreft.
Ja. Heb je nog een droom? Want ik bedoel, nu zit je goed. Dat zei je al.
Ja.
Een van de leukste dingen die je doet, is het programma wat je nu doet.
Ja, zeker.
Die je ooit gedaan hebt.
Ja, absoluut. Nee, want dat is natuurlijk. Ten eerste dat we zo die samenwerking hebben met z'n tweeën, Jan-Willem en ik. En ik heb er heel wat versleten in mijn leven, Margreet. En ik weet dat het zoals het nu gaat, dat dat ook heel prettig is. Dat we zo kunnen samenwerken. Maar vooral ook dat we op Radio 2 zitten. En dat je denkt. En dat het programma zo waanzinnig goed beluisterd wordt. Dat we zo waanzinnig veel overal waar we komen, als we in december met die stembus voor de Top 2000 rondrijden. Nou ja, alsof Sinterklaas het dorp binnenkomt. Dat ik denk van, wat gebeurt hier allemaal? Joh? En omdat ik ook het tegenovergestelde van het spectrum heb meegemaakt, dat ik daar ook wel heel erg dankbaar voor ben. Dat ik denk, jeetje, wat bijzonder dat dit gebeurt.
Het tegenovergestelde, wat dan?
Nou ja, dat je bij een station zit waar je heel erg moet sappelen. Waar je net zo hard werkt, of misschien nog wel veel harder werkt. En dat die cijfers gewoon blijven steken. En dat met iedere 10% erbij of eraf meteen de hele boel in rep en roer is. En alles anders moet. En wat dat betreft voel ik mezelf een bevoorrecht mens.
Zo is het. Jeroen, kijk in de vechten. Presentator op Radio 2. Dank je wel.
Alsjeblieft.
En ik zou zeggen, blijf gezond de komende week. Houd een beetje afstand van mensen. Ja, lekker zijn. Ja. Dank je wel. Straks, okay, Michel Mulder.